Ik wil vanmorgen spreken uit Efeze 5. Efeze 5, vers 18. Efeze 5, vers 18. En daar een klein gedeelte uit. Dat bedrinkje van die wijn, dat laten we maar even zitten. Maar daar staat, wordt vervuld met de geest. Daar wil ik het vanmorgen over hebben. Wordt vervuld met de geest. Dat is een onderdeel. Dat is een gebod. Dat we ons even in onze oren moeten knopen en in ons hart opnemen. Ik geloof niet dat er zoveel over gesproken wordt, dat je moet vervuld worden met de geest. Want je kunt het natuurlijk wel zeggen, je moet vervuld worden met de geest. Maar als je je niets voorstelt, dan zeg je, hoe gaat dat? Dat is net als onze zuster, waarin zij in de kerk zeiden, je moet je bekeren, maar ze zeiden nooit, hoe moet je dat doen? En als ik vervuld moet worden met de Heilige Geest, dan is het toch wel zaak dat je ook weet hoe dat gaat, wat er aan de hand is. Anders is het, om met een vreemd woord te spreken, erg abstract. Erg in de lucht zwevend. Wordt vervuld met de geest. En dan kan ik begrijpen dat als je als jonge mensen hier tussen zit, dat je zegt, ik hou me liever aan de natuurlijke dingen. Dan heb je tenminste wat hou vast aan. Maar als je nou vervuld wordt met de geest. En dan krijg je dus natuurlijk ook, wat of wie is die geest? Wat is dat nou waarmee je vervuld wordt? En de Bijbel zegt, Jezus zegt, God is geest. Dan kom je op een terrein daar je behoorlijk de aarde los moet laten. En de Heer die zegt dat dan, God is geest tegen een gewone vrouw uit het volk, tot de Samaritaanse vrouw. Ik weet niet of de Heer gedacht heeft, daar snap je toch niks van. Maar dan had hij het waarschijnlijk niet gezegd. Vrouw, je moet eens goed horen, God is geest. En wie hem aanbidden, die moeten hem aanbidden in geest. En in waarheid. Dat voegt de Heer er nog aan toe. Je zal het gezegd worden, terwijl je in zo'n halfheidense omgeving zit, je moet God aanbidden in geest. En dat is wel zo ingeslagen bij die vrouw, dat ze van dat ogenblik af een zendelinge wordt in eigen stad. God is geest. Ik zou kunnen zeggen, God leeft. Klap dat nu in je oor. God leeft. We hebben een levende God. God heeft geestkracht. En wat hij ook heeft, daar ben ik bijzonder door gefascineerd, schitterende gedachten. Als je over God denkt en over zijn gedachten, daar word je een ander mens van. En hij heeft immense begaafdheden. En die geest heeft ook nog gevoelens. En dan zingen wij, hij heeft altijd positieve gevoelens. Hij denkt en hij voelt altijd positief. En waarom? Omdat er in mijn Bijbel staat dat God enkel liefde is. En hij is ook, heeft ook geen enkel minderwaardigheidscomplex, want God heeft geloof. En hij gelooft in zichzelf. Hij gelooft in zijn plan dat hij bedacht heeft. Hij zegt, en dat is zo goed dat het altijd uitkomt. Hij gelooft in zijn plan, want het is altijd de waarheid. Je moet hem aanbidden in geest en in waarheid. Want zijn plan, zijn gedachte is de waarheid. Maar als wij zeggen, God is geest, dan weten we dus dat hij zintuigelijk niet waarneembaar is. Je kunt hem zintuigelijk niet benaderen. Moet je ook niet gaan proberen. Dat hebben vele mensen gedaan. En die gaan naar een of andere plek en ze menen daar vanwege die plaats dat God er meer is dan in hun eigen huis. Dan zou je maar naar de klaagmuur gaan. Ik heb gisteren gezegd dat het hemelse Jeruzalem geen klaagmuur heeft. Ga tot zijn poort en neem het lof. Je krijgt dus alleen met, als Jacobus zegt, nader tot God, dan hoef je je voeten niet te gebruiken. Maar dan is dat alleen dat je je geestelijke voeten gebruikt, waar je aardse voeten een beeld van zijn. Je hebt alleen contact met God door de geest. En in jouw geest, denk er maar aan, dat is een geest van hoger orde. Dan kun je alvast een beetje recht gaan zitten. Je hebt niet een geest van lager orde, maar van hoger orde. Want de mens is gemaakt naar het wezen van God. De mens is een afdruk in de stof, in de materie van God. Anders zou je nooit over God kunnen denken, als je zelf niet iets goddelijks in je had. Wij kunnen het wezen van God, kunnen wij herkennen in ons eigen leven. Want anders kun je niet over God denken. En om dat te kunnen, over God te denken, daarvoor is ook een hoogwaardig wezen nodig. Je moet een hoogwaardige geest hebben. Wij hebben in ons het levensbeginsel van het eeuwige wezen. Wij hebben een eeuwig bestaan, zoals God zelf ook een eeuwig bestaan heeft. En als wij vanmorgen ook tot hem naderen, dan kunnen we rustig op onze stoel blijven zitten. Je kunt niet tot hem naderen door lichaamsbewegingen. Door een bepaalde houding. Door te knielen, hoe goed het ook verder is. Door in het stof te gaan liggen. Door je handen omhoog te steken. Waarmee ik niet bedoel dat je niet spontaan, ja, zoals onze broeder zei, je handen ten hemel mag heffen, je heilige handen. Ja, en dan is het fijn als we het allemaal doen. Maar wij zeggen niet, omdat wij onze handen omhoog houden, daarvoor hebben wij gemeenschap met God. Maar wij willen dit toch wel uiten. Wij willen daar toch wel dit wel naar voren brengen. Wij merken dat dan lichaam en geest samenwerken. En daarom doen we dat graag. En daarom klappen we graag in de handen. En niet omdat wij denken we klappen de geest erin. Maar wij zeggen we zijn vrolijk. En we heffen de stem omhoog. En we heffen de handen omhoog. Maar wij willen verbonden zijn met Gods geest. Dat is het allervoornaamste. Onze geest met zijn geest. En daarom willen wij inhoud hebben in ons leven. Onder de Pinksterchristenen zijn veel zielse gelovigen. Die werken met het zielenleven, met hun gevoelsleven. Vandaar dat je hoort soms, ik heb dat vroeger vaak meegemaakt, dat je hoort roepen, hoort schreeuwen, huilen. En dan doet men altijd een beroep op het Oude Testament. Denk alleen maar aan het dansen. Dat men doet. En zo sluipt dat vaak op kousenvoeten binnen. En dat is iets dat we onderkennen moeten. Niet omdat die dingen op zichzelf verkeerd zijn. Maar omdat ze iets gaan vervangen. Het wordt een alternatief voor wat er vroeger was. De Bijbel zegt hier, en dat vind ik zo merkwaardig. Ik ga daar niet over spreken verder. Spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt en jubelt. En dan staat er spreekt in psalmen. Daar staat er ook echt spreken. Anders hadden ze het nooit zo raar vertaald. Wij hadden gezegd zingt. Maar daar staat spreekt in psalmen. Spreken, dat is een inhoud hebben. En je kunt nooit te veel in psalmen spreken. In geestelijke liederen. Onder elkaar niet en thuis ook niet. Als je dan niet zingen kunt, dan kun je het altijd nog spreken. Maar dat veronderstelt iets dat van Gods woord uitgaat. Als daar vanmorgen ook bijvoorbeeld Psalm 90 aangehaald werd, dan begrijpt hij wel, dan kun je dat uitspreken, je kunt dat uitzingen, maar er zit een inhoud in. Spreken. Ik kan niet spreken door enkel te zeggen Jezus, Jezus. Dat gaat niet. Ik moet spreken met inhoud. En anders dan sluipt er iets binnen. Dan doen we het op ons gevoelsleven af. Planten en dieren, die hebben een primitieve levensgeest. Die zijn allemaal aards gebonden. Maar de bedoeling van de menselijke geest is dat hij zich verheffen kan. Boven de aarde zijn plaats innemen. Op welke wijze? In onze Bijbel staat, in de nieuwe vertaling staat in Openbaring 1 vers 10. Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren. Zegt Johannes. Hij zag een deur geopend in de hemel en hij hoorde een stem: klim hierheen op. En dan staat erachter, en ik kwam weer in vervoering des geestes. Ik denk, wat zou Johannes dan meegemaakt hebben? Vervoering des geestes. Ging hij toen ook met zijn handen omhoog en met de ogen omhoog en helemaal wegrakend? Ja, want wat is vervoering? Ik heb het dus opgezocht. Vervoering. Dat is een extase. Een toestand waarin men overweldigd wordt door gevoel of hevige gemoedsaandoeningen, zegt het woordenboek. Dan word je overweldigd door hevige gemoedsaandoeningen en door je gevoel. Dat is vervoering. Ja, maar ik hou niet van het woord overweldigd. Want als ik overweldigd ben, dan heb ik zelf niks meer te vertellen. En dat zegt men ook, om niets te zijn, maar dat is juist dat God dat niet wil. Ik denk, ik ga mijn concordances opzoeken en ik ga eens kijken waar er nog meer vervoering des geestes staat. En weet je wat nou het merkwaardig is? Dat hele woord niet voorkomt in de Bijbel. Dat heeft die nieuwe vertaling erin gezet. Je zult in de Statenvertaling niet vinden. Dat woord vervoering des geestes komt helemaal niet voor. Dat staat nergens in de hele Bijbel. Neem maar een oude Trommeus, die is nog gericht op de Statenvertaling. En je vindt het hele woord niet in de Bijbel. In het Oude Testament niet, in het Nieuwe Testament niet. In het Nieuwe Testament, uiteraard van de nieuwe vertaling, staat vervoering des geestes en daar verwijzen ze naar geest. Om te zeggen, ja, je moet niet op de vervoering letten, maar op die geest. En daar staat dus letterlijk, wat de oude vertaling heeft, ik kwam in geest. Meer staat er niet. Ik kwam in geest, in spiritus. Ik kwam gewoon in de geest. En dan kun je nog geen eens zeggen, met of zonder hoofdletter. Dat kun je dan, daar moet je dan maar over nadenken. Ik kwam in geest. Ja, dat viel mij op. Want ik denk, die vervoering, ja, want dan wil je zeggen, wat is dat vervoering? En dan zoek je het op in het woordenboek en dan denk ik, dat kan niet, dat bestaat niet, dat God dat zo bedoelt, dat ik overweldigd word. Ik kwam in de geest of ik was in de geest. En dan ga je horen en zien. Als ik met het woord Gods bezig ben, dan kan ik gaan horen en zien in de geest. De mens heeft een onsterfelijke geest. Moet je niet in Jehovah's getuigen zetten. Mijn zuster Havelaar is dat ook niet. Nee? Want die zegt, een mens heeft wel een sterfelijke geest. Een mens heeft een onsterfelijke geest. God heeft alleen onsterfelijkheid, zegt de Jehovah's getuige. Ja, maar mijn geest is uit God. De menselijke geest is onsterfelijk. Omdat die uit God gekomen is. Kijk, wij kunnen wel sterven. Dat wil zeggen, ons lichaam kan gescheiden worden van onze inwendige mens. Maar die inwendige mens is onsterfelijk. Dat lichaam niet. En wij vervullen met onze inwendige mens onze hemelse taak. Planten en dieren die zijn sterfelijk, ook met hun levensgeest. Waarom? Omdat zij ontstaan zijn door het woord Gods. God sprak en er waren dieren en planten. En dat woord Gods, dat gaat uit God en dat heeft een zelfstandig leven. Een woord maakt zich los van de spreker. En dat gaat heen en misschien herken je het nog geen eens meer. Wie de spreker is, je zet het op een grammofoonplaat of op een cassette en je zegt niet bij wie het gesproken heeft. Nou, maar die gedachten gaan wel voort. Ik hoorde laatst iemand die heeft mijn boek behandeld, een bekende evangelist, die heeft mijn boek behandeld in een grote conferentie. Het paradijs. Heeft hij een hele week over gesproken. Heeft nooit gezegd dat ik dat geschreven heb. Maar hij verkocht 500 cassettes. Ik zeg ja, en toch heeft dat woord zijn bedoeling te... Heeft toch zijn doel bereikt. Maar hij heeft dat zorgvuldig beslist. Ik sprak later een van zijn vrienden. Hij zei ja, maar hij denkt als ik zijn naam noemde, dan bestelden ze er in één. Planten en dieren hebben het leven uit het woord, want het woord is geest en leven. Daar zit ook leven in. Ons lichaam is ook ontstaan door het woord Gods. God vormde dat door zijn woord, uit de elementen der aarde. Dus ons lichaam heeft dezelfde elementen als de aarde heeft. Daar staat er stof. En dat lichaam van ons leidt ook een apart leven. Maar de mens ontving zijn geest uit Gods geest. Zoals een vrouw een kind baart, zo heeft God die geest is, heeft hij de geest van de mens voortgebracht. Vandaar dat onze geest, door onze geest zijn wij zonen Gods. Wij zijn geen zonen Gods naar ons lichaam, naar ons stoffelijk lichaam, maar wij zijn zonen Gods naar onze geest. God wordt niet minder. Als iemand kinderen heeft, wordt hij zelf niet minder van. Ja. Maar, en als God heel geesten van zich afscheidt, zou je kunnen zeggen, dan wordt God niet minder doen. Want dat is het geheim van het leven. Het geeft leven en het wordt zelf niet minder. Ik zou zeggen, het wordt er sterker door. Dus Gods geest bracht zonen voort. De engelen zijn ook geesten. En die heten ook zonen Gods. Denk maar aan Job. De engelen en de mensen zijn zonen Gods. En daarom hebben ze de onsterfelijkheid. Wij geven het leven door aan onze kinderen. Nou, dat leven van die kinderen is precies anders als van de ouders. En het leven dat wij hebben, dat God erin geblazen heeft, dat is een goddelijk leven. Het eeuwige leven. Dat wil zeggen het onsterfelijke leven. Wij hebben een levensbeginsel dat zo hoog is dat het aan het goddelijk wezen gelijkvormig kan worden. En dat is de heerlijkheid van ons leven. Wij staan boven de engelen omdat wij iets meer hebben dan de engelen. Kijk, God heeft de stof levend gemaakt. God heeft een levende materie gegeven, dat stof leeft. Dat zo'n stof, dat is zo'n lessenaar. Maar dat er nou stof gaat leven, dat is zoiets wonderlijks. Zoiets mysterieus. Dat leven van ons, dat wordt zintuigelijk waarneembaar. Je zegt, dat is een levende mens. Waarom? Omdat hij zich verroeren kan. Omdat hij zich bewegen kan. Nee? En dat lichamelijke, dat is eeuwig verbonden aan de mens. Ook al heb je een geestelijk mens, voor eeuwig is die stof aan de mens verbonden. Want ook het geestelijk lichaam is in staat zich in stof te manifesteren. Denk maar aan Jezus, je kon eten en drinken. Dat is de heerlijkheid, dat zal nooit een engel hebben. De mens ontwikkelt zich in de natuurlijke en geestelijke wereld. Dat is een groeiproces, dat kunnen de engelen niet. Ook in de natuurlijke mens, daar is geestkracht in. Die natuurlijke mens heeft ook gedachten, heeft ook begaafdheden. Die kan ook positieve gevoelens hebben. Waarom niet? Die weet ook wat liefde is. Die weet ook wat geloof is. Maar dat is allemaal lager dan dat van de geestelijke mens. Wat de natuurlijke mens heeft, bijvoorbeeld aan liefde, aan kennis, aan begaafdheden, staat tegenover wat de geestelijke mens heeft als het tijdelijke staat tot het eeuwige. Kijk, aardse liefde verdwijnt. Aardse gedachten, daar kun je de eeuwigheid niet mee in. Als ik bezig ben altijd met mijn tuin of met mijn zaak, daar kan ik de eeuwigheid niet mee in. Dat voel je wel, dat zijn wel gedachten, maar dat zijn tijdelijke gedachten. Zo is het ook het aardse gevoelsleven. Maar als wij geestelijke mensen zijn, dan hebben wij deze dingen in hoge mate. Dan verhoudt dat zich dus tussen de aarde en tussen de hemel, tussen het tijdelijke en het eeuwige. Jezus Christus was de eerste mens die een totale ontwikkeling heeft bereikt. Hij heeft de hoogte bereikt van een volkomen mens, Gods. Hij heeft het geen roof geacht goden gelijk te zijn. Dat is wat. Jezus is ook de eerste mens geweest die gedoopt werd met Gods geest. Hij was het vlees geworden woord. Dat is een ontstaan geweest. Het woord is vlees geworden. Het woord ging dus van God uit en werd vlees, en dat woord voerde een zelfstandig bestaan. Een zelfstandige ontwikkeling. Jezus is ook gegroeid. En die menselijke geest in hem is gegroeid. De Heilige Geest gaat ook van God uit. Net als het woord van God, maar die Heilige Geest blijft altijd met God verbonden. Kijk, onze menselijke geest is niet altijd met God verbonden. Maar de Heilige Geest is altijd met God verbonden. Het woord van God is niet altijd met God verbonden. Ik heb gezegd, het leidt een zelfstandig bestaan. Een eigen bestaan. Maar de Heilige Geest is altijd met God verbonden. Daarom wordt die Heilige Geest vergeleken met een arm. Of met een vinger. Of met een hand. Want die zit altijd aan je lichaam vast. En als die niet aan het lichaam vast is, dan is het een waardeloze zaak. En wat doet een hand? Wat doet een arm? Die voert uit wat we denken. En die is nimmer los van het lichaam. God heeft gedachten, God heeft plannen, en hij spreekt ze uit in woorden, en dat gaat een apart leven leiden. Dat voert een eigen bestaan op aarde. Ze komen in de mens, die gedachten en in die woorden, en dan verbindt zich de Heilige Geest zich daarmee. Die verbindt zich met de geest van de mens die die gedachten en woorden opgevangen heeft, en die Heilige Geest die gaat ze uitvoeren. Die voert Gods woorden door ons en in ons uit. Daar zit een goddelijke kracht achter. Op die wijze komen de goddelijke begaafdheden in ons, door die geest. Dus ik kan zeggen, de natuurlijke mens kan het volstaan met één geest, dat is voldoende. En de geestelijke mens, die heeft twee geesten. De geestelijke mens heeft en zijn eigen geest en de Heilige Geest. En die zijn die huwen met elkaar. Dat zijn dus twee geesten. En zonder die twee geesten ben je nooit een geestelijk mens. Als je niet gedoopt bent met de Heilige Geest, kun je ook nooit een geestelijk mens worden. Dat is uiteraard de conclusie die je trekken kunt. Je kunt nooit, vandaar dat men ook nooit in de kerk, waar men de doop des geestes niet kent, gesproken heeft over de volkomenheid. Men heeft altijd gezegd, je blijft tot je dood toe onbekwaam, tot enig goed. Nou, dat spruit voort uit het gemis aan die Heilige Geest. Want je kunt het nooit, kun je dat doel van God bereiken met één geest. En dat heeft men dus erkend in de belijdenis die men gemaakt heeft. We bereiken dat doel nooit, dat is een fictie, dat is een waanvoorstelling. En men heeft gezegd, weet je waar we het op houden? Dat gebeurt na je dood. Dan wordt het fijn. De dood is de doorgang tot het eeuwige leven. Dus de vijand van God, de dood, wordt dan je grote vriend. Hoe werkt het nou in het oude verbond? Nou, daar staat dat Gods geest de mens bij de hand nam. Gods geest was er wel, maar niet in de mens. Maar hij nam hem bij de hand, denk maar aan het volk Israël, door wolkolom en vuurkolom, die gaven stuur aan. En dat was een murmurerend, naar, vervelend volk, vleeselijk volk. Nou, God die nam hem bij de hand, zoals je een lastig kind bij de hand neemt, en je zegt, joh, anders kom je onder de auto, ik pak je goed bij de hand en dan kan je tegenstribbelen, maar je gaat toch mee.
Dus dat is een zaak van buitenaf. En het nieuwe verbond, daar zegt God dit. Niet zoals ik het verbond, niet zoals het was met het verbond dat ik met uw vaderen maakte, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden. Maar God zegt, nu zal ik mijn geest in je doen wonen en die zal spreken en mijn wetten, die zullen vanzelf in je hart komen. Je hoeft je niet te beluisteren, dat gaat vanzelf. Maar die oude profeten, die werden van buitenaf geïnspireerd. En die kregen van buitenaf hun kracht. Denk eens aan Simpson. Dan zou je wel vragen, is dat wel altijd de geest Gods geweest, als je zag wat hij af en toe deed. En er werden krachten ontwikkeld, zoals bij Mozes. Die op het water sloeg. Of bij Elia. Die de hemel sloot. In het nieuwe verbond maakt God woning in de mens. Dat is blijvend. En waarom niet in het oude? Omdat God eenvoudig niet kan wonen bij mensen die niet rechtvaardig zijn. Die niet absoluut rechtvaardig zijn. Er was wel een rechtvaardigheid naar de wet, die had je best gedaan, maar dat was niet de absolute rechtvaardigheid waarmee God rekening houdt. Maar wij zijn rechtvaardig omdat Jezus de schuld heeft weggenomen. En daarom zegt de Heer in Johannes 7, de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar als Jezus verheerlijkt wordt, als hij opgestaan is uit de doden, als hij dus de zonde schuld heeft weggenomen, dan komt de Heer bij zijn discipelen en hij blaast op hen. Dat is hetzelfde als God deed bij de eerste schepping. God blies. En de Heer zegt, ontvang Heilige Geest. Niet met een hoofdletter, maar nu heb je zelf een Heilige Geest. Nu ben je zelf rechtvaardig. Er staat geen lidwoord voor. Kijk je maar eens na in uw Bijbel. Ontvang Heilige Geest. Dat wil zeggen, wees zonder schuld. En de Heer die zegt, en wie zonde gij vergeeft, die zijn ze vergeven. Als je dit evangelie brengt, dan zeg je, je schuld is vergeven. Door het bloed van Jezus Christus. Door zijn leven dat hij gaf. Nou, en als ze dat aanvaarden, dan zijn ze vergeven. En wie het afwijst, die heeft er geen deel aan. Die aanvaardt mijn offer niet. En dan worden zijn zonden hem wel toegerekend. En de schuld is weggenomen als wij dit aanvaarden, als we dit geloven. En wat is je schuld? Dat is wat achterblijft na je zonde. Dat is de claim die de boze houdt op je leven. Dat is je schuld. De boze zegt, jij bent mijn eigendom, want jij staat bij mij in de schuld. Je hebt een negatieve lijst en hij leeft van het negatieve. Je bent een slaaf van mij. En God steekt zijn hand niet uit naar het eigendom van een ander. Hij laat zijn eigendommen niet slingeren, maar hij pakt ook niet iets van wat van een ander is. Horen wij ook niet te doen. Ja. God kan niet dus zijn hand uitsteken naar een slaaf van de boze. Hij neemt niet naar zich, hij trekt niet naar zich toe wat hem niet toebehoort. De mens die moet zich eerst bekeren. En dat toont hij mee aan dat hij los wil komen van de boze. Dat hij die boze wil loslaten. Ik zeg niet dat hij er dan van af is, maar hij geeft zijn wil te kennen. Zijn verlangen. En de Heer is gekomen die hongeren en dorsten. Naar gerechtigheid. Niet die dat hebben, maar die dat verlangen. Dus die breken in hun geest met de boze. En dan zegt God, ik grijp aan wat mij toebehoort. En als God de mens dus aangrijpt, dat wil zeggen, dan heeft de mens zich eerst bekeerd. Hij is eerst wedergeboren, dat wil zeggen, hij is eerst anders gaan denken. En dan zegt God, nou grijp ik je aan. Nu kan ik je pakken. Nu ben je van mij. En die hand van God, die grijpt hem dan. Dat is zijn geest. En dan huwt de goddelijke geest de menselijke geest. En dat is één geest. Zo bij een huwelijk sprake is van één vlees, zo staat er één geest met God. Omdat die hand van God zijn eigendom grijpt. God grijpt alleen wat hem toebehoort. Je wordt alleen gedoopt met de Heilige Geest als je een kind van God bent. daar gaat het over. Want er wordt veel geleerd dat ieder kind van God de Heilige Geest heeft. Nee, dan moet je hem bidden. Dat huis des vaders heeft vele woningen. Dat wil zeggen, de vader wil wonen in mensenharten die hem toebehoren. En dat, die vormen samen het huis des vaders. Ieder, al die kamers. Of een stad Gods. Dat is nog groter. Maar dat huis kan ruïneus zijn. Dat huis kan gebrekkig ingericht zijn. Dat kan uitgewoond zijn. Dat kan nog niet klaar zijn. Het kan onbewoonbaar zijn vanwege het ongedierte. En daarom zegt de Heer, wel, dat is mijn huis, maar hij wil het reinigen en hij wil het herstellen. En als God het gereinigd heeft en hersteld heeft, dan kan hij het vervullen. Er is dus tussen de doop met de geest en de vervulling een gradueel verschil. God kan niet een huis vervullen als er ongedierte in zit. Moet er eerst uit. Als er machten der duisternis in werken. Als hij het vervult, dat wil zeggen als hij het helemaal betrekt. Het hele huis werd vervuld met de Heilige Geest, lees je in het Oude Testament. Als beeld. Dan is de hele volheid Gods erin. En dan gaat hij het vernieuwen en hij gaat zijn huis uitbouwen tot een woonstede Gods in de geestelijke wereld. En dan is het de vraag, als er staat, wordt vervuld met de Heilige Geest, wil je vervuld worden met de Heilige Geest? Wil je meewerken om dat huis op orde te krijgen, je eigen huis, als een woonstede Gods? Of ben je nog van plan enkele vertrekken voor hem af te sluiten? En de kracht van Gods geest, die de doop met de geest vergezelt, die is in staat om je te helpen. Wat voor mensen onmogelijk is, dat is voor God mogelijk. En hij woont door zijn geest in je hart. Door de doop. Maar hij wil dat huis vervullen. En het herstel, dat gebeurt door een samenwerking van de menselijke geest met Gods geest. Gods geest werkt nooit tegen de menselijke geest in, dat is duidelijk. Te werken samen. Daarom staat hij, wordt vervuld. Wordt vol met leven. Wordt vol met kracht. Wordt vol met vrede. Wordt vol met positieve gedachten. Wordt volkomen afgestemd op de gezindheid van de Heilige Geest in je. Want waar de Geest is, daar is Christus. Dan heb je de gezindheid van Christus. Dan is Jezus in je. Door zijn Geest. Dat is een gebod, wordt vervuld. Met de Heilige Geest. En dat gebod, dat kan gerealiseerd worden. Anders zou God het niet zeggen. Hij gebiedt nooit iets wat onmogelijk is. En hij geeft je er het geloof voor. Mijn overtuiging is dat de mensen te weinig rekening houden met de geest die in hen is. Dat is nou hetzelfde als een vrouw nooit rekening houdt met een man. Ze zegt, ik ben gelukkig getrouwd, maar ze houdt er geen rekening mee. Ze denkt er niet aan. Ze is wel getrouwd, maar het is niet een realiteit voor haar. Die vrouw die denkt misschien meer aan zichzelf dan aan haar man. Dan ook nog. Als die man thuis komt, dan moet die man voor haar zijn. Ja. En zo denken de mensen veel te weinig over de inwoning van de Heilige Geest. Ze zeggen, de Heilige Geest woont in me. Als je daar meer aan dacht, werd het een grotere realiteit. Dan moet je eens goed aan denken. Bent u er wel eens mee bezig om u te concentreren dat die Geest Gods in je woont? Je kan wel zeggen, ja, ik ben gedoopt met Gods Geest. Neem je er nou elke dag een ogenblik voor dat je je daarbij bepaalt? Ik ben getrouwd. Ik kan niet meer alles doen wat ik vroeger deed toen ik ongetrouwd was. En dat wil niet zeggen dat toen je ongetrouwd de verkeerde dingen deed, maar je moet je wel richten naar je man. En als je vervuld bent, dan kun je pas andere mensen goed helpen. Dat is duidelijk. Waarom? Je kan een ander helpen naar de mate dat de geest Gods in je is. Petrus was op de Pinksterdag vervuld. Wat een voorbereiding hadden die mensen ook niet gehad. Hij was waakzaam in zijn leven dat er geen vreemde elementen meer binnenkwamen. Dat de Satan niet meer binnenkwam. om hem te verleiden, zoals Jezus hem een ogenblik moest vertellen. Die vreemde elementen, de zorgvuldigheden van het leven, die verstikken het. Je bent bij wijze van spreken van de ochtend tot de avond bezig, hè? Want je moet zo nodig. Maar ze verstikken het zaad, hoor. Denk ook aan de begeerte der ogen, aan de grootsheid van het leven, de begeerte van het vlees. Die geven alternatief leven, een vervangend leven, maar dat is van de aarde en niet van de hemel. Dat alternatieve leven, niet waar, de grootsheid van het leven en de begeerte der ogen, dat is het tijdelijke genot. Het alternatieve leven, maar niet het ware leven. Er staat op de Pinksterdag, alle werden vervuld met de Heilige Geest. Er werden krachten geopenbaard. Als ze gevangen genomen worden, dan zeggen ze, heren, wij willen vrijmoedigheid hebben om het woord te spreken. Door die kracht van de Geest. En men had hen bevolen te zwijgen. Dat hadden de hoogste instanties gedaan die er waren in Israël. Het zal niet erin. En ze zeggen, die instanties, die raad, die zegt, laat ons een dreigend gebieden tot niemand meer te spreken op het gezag van die naam. Kijk, dat zal iedereen, wist wel waar het op aankwam. Dat zal iedereen zegt niet tot de apostel, je mag geen wonderen meer doen. Maar ze zeggen tot die apostel, je mag niet meer praten. Je mag niet meer leren. Dat valt me altijd op. Er staat niet, je mag geen tekenen en wonderen doen. En ze zeggen, je mag niet meer spreken, niet prediken. Het werd hun niet verboden om wonderen te doen. En waarom niet? Omdat die wonderen die zij deden, hun woord bevestigden. Want God werkte mee. En predikte mee. Door een getuigenis eraan te geven. Door tekenen en wonderen en velerlei krachten door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Zegt Hebreeën 2 vers 4. Het woord gaat altijd voorop. Jezus ging rond lerende. En achter hem volgden de tekenen. En als je deze weg niet ziet van de Heer, dan kom je in een geestelijke chaos terecht. Ook in de gemeente. Eerst de innerlijke mens, genezen door het woord. De gelovige moet zelf vervuld worden met de Heilige Geest. En dan kan hij voor anderen goed op de bres staan. Tekenen zijn niet voor de gelovigen. Want tekenen die moeten dat woord volgen als een reclamemiddel. Als er een teken gebeurt, dan is het dat een man geneest en dan komt er een hele schare die komt kijken. En daarom zegt Petrus, wat ik heb, dat geef ik u. Die man was geen gelovige. Een teken is voor een ongelovige. Die man die dacht dat hij goud en zilver kreeg. Die man die was bezig met zijn aalmoes. Die man die was helemaal niet bezig in de geestelijke wereld. Staat er uitdrukkelijk. Maar Petrus was ook niet bezig in de gemeente. Hij was bezig aan ongelovigen het woord Gods te verkondigen. En bij dat teken dat die man genas, liepen de mensen te hoop. Dat was Gods reclamemiddel. Maar Gods kinderen die in een gemeente zitten, die hebben zelf de Heilige Geest. Als ik Petrus zou zijn in de gemeente en er kwam een naar voren, dan zou ik niet zozeer zeggen, wat ik heb, dat geef ik je, want dat is een teken. Dat is een teken. Want die man die hoefde helemaal niet te geloven, die verlamde. Maar dan zou ik zeggen, wat jij hebt, gebruik het eens. Hoort u het verschil? Wat jij bezit, je bent hier toch zitten toch al jaren in de gemeente? Nou, wat jij hebt, ga dat nou eens gebruiken. Ga nou je eerst eens realiseren dat die Geest Gods ook in jou woont. Word nou ook eens vervuld met de Heilige Geest. Ga nu eens op weg. En je kunt nooit op weg gaan als je niet begrijpt waar het over gaat. Als iemand jaren in de gemeente zit en hij komt zonder geloof naar voren, nou dan is hij net als die verlamde aan de poort. Geloof dat Gods Geest in je woont. Er staat de rechtvaardige zal leven door zijn geloof. Maar hij zal ook herleven door zijn geloof. De rechtvaardige herleeft. Wordt een nieuwe schepping door zijn geloof. Wordt vervuld door zijn geloof. De rechtvaardige zou herleven, dus dat is genezen, herstellen door zijn geloof. Gods geest maakt je sterfelijk lichaam levend. De gemeente dient om dit te ondersteunen. Als je zo ziek bent en zo naar dat je de machten niet meer aan kunt, dat je gebondenheden te sterk zijn, dat is in de gemeente, maar dan kun je niet zeggen, ja, die broeder die moet het maar doen. God geeft geen tekenen in de gemeente, hij wil wel wonderen geven. De tekenen die moeten de aandacht vestigen op het woord dat betrouwbaar is. Maar als ik hier in de gemeente moet nog gaan vertellen dat het woord betrouwbaar is, dan staan we aan het allereerste begin. Daar staat, hoewel hij zoveel tekenen onder hen gedaan had, geloofden zij niet. Ja, dat wordt er ook nog gezegd. In de geest, in de gemeente, waar alle gedoopt zijn met de Heilige Geest, is Gods reclamemiddel niet nodig van tekenen. Als ik dat woord, als ik zeg en ik laat me dopen, ik geloof in wat in de woorden van Jezus, dan hoef ik geen teken meer te hebben. Wonderen, die gebeuren door de kracht Gods, op het geloof. En daarom wordt vervuld met de Heilige Geest. Geef aandacht dat er in je leven niets meer is, dat die volledige inwoning en eenheid tussen jouw geest en de Heilige Geest in de weg staat, belemmert. God wil helpen. God wil genezen. Maar vervuld zijn, dat wil zeggen dat er stromen van levend water uit je komen. Je moet eens vragen wat er bij jou uitvloeit. En wat eruit gevloeid is verleden week. Thuis, op je werk, in de gemeente. Wie vervuld is met de geest, kan opstijgen. Die kan zich verheffen. Die kan hoger stijgen, om dat beeld eens te gebruiken, dan de drooglijntjes. En de schoorstenen, en de antennes, en de bomen waar die tegenop zou kunnen vliegen. Als die laag bij de grond blijft. Als iemand vervuld is met de Heilige Geest, dan kan die zelfs boven de wolken zich verheffen van demonen die de gemeente bedreigen. Ook een ander beeld. Boven de wolken der demonen die ons bedreigen en boven de gemeente hangen. Nou, dan gaan we ons maar verheffen dat hij er boven komt. Uitstijgen boven de depressies die ons naar de aarde voeren. Boven de negatieve gedachten ten opzichte van God. De negatieve gedachten ten opzichte van jezelf en van anderen. Die negatieve gedachten die verbinden je met de dood, met de afgrond, in plaats van dat ze je optillen. En strijd daartegen. Ik doe het ook. Dan zeg ik, dat wil ik niet, want ik wil dat bereiken wat God voor mij heeft weggelegd. Daar jaag ik naar. En dan moet ik dat maar over mijn kant laten gaan. Ik moet er maar niet aan denken. Want ik wil bezig zijn met de gedachten Gods, om die te leren kennen, om die te verstaan, om die te bewaren, ze niet meer los te laten. Wij wachten op een nieuw Pinksterfeest, in de laatste der dagen. Die doop met de geest is al lang aan de gang, daar hoeven we niet meer om te bidden. Maar dat uitlopen op die gehele en totale vervulling, waarvan de Heer zegt eerst een halm, dan een aar en dan het volle koren in de aar, het volle koren. Dan is dat, die vrucht is het volle koren. Dat volle koren kan je alleen zaaien. De Heer die zegt, dit evangelie van het koninkrijk moet over de aarde gaan. Maar dat, je kunt alleen volle koren zaaien. Je kunt geen halmen zaaien of aren. Dat volle koren, dat draagt vrucht. En dat volle koren vermenigvuldigt zich. Dat geneest ook de mens. Jezus zei, ik heb alle macht. En niemand zal ze uit mijn hand drukken. De Heilige Geest is zijn hand. Nou, hij zegt, die Heilige Geest laat jou nooit los. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Van de positieve gedachten die Jezus ons geschonken heeft. Want hij trekt ons naar zich toe. Om ons tot overwinnaar te maken, tot volwaardige mensen. Tot medearbeiders, om met hem te regeren. Wij kunnen hem wel loslaten, maar de Heilige Geest laat ons niet los. Laat dan ook de Heilige Geest niet los. Niemand kan ons uit zijn hand drukken, van de Heilige Geest laat je niet los. En die dag die komt, dat al onze vijanden onder de voeten van de Heer worden gebracht, door ons. Dat alle dingen nieuw gaan worden. Dat alle dingen volkomen gaan worden en verbonden worden met de Vader. En dan komt dat woord Gods weer terug tot God. Het keert niet ledig tot hem terug, maar het zal doen wat hem behaagt. En waartoe hij het gezonden heeft. Dan, dat wil zeggen, dan is dat herstelplan gerealiseerd. Door zijn gemeente. Dan wordt die schepping volmaakt. We hebben aan de discipelen gezien wat een vervulling teweeg kan brengen. Dat betekent dat waren stralende mensen. Vol leven. Vol herstel. Vol groei. En die Pinksterdag die komt terug in zijn hoogste vorm, in zijn climax. Wanneer Paulus zegt als die volheid der heidenen binnengaat. En dan kan die hele wereld kan daar deel aan krijgen. Aan dat herstel. Dan wordt die hele schepping hersteld. Zelfs Israël. Want dat, daar staat dat Israël weer zijn vol, dat Israël weer behouden wordt. Op die wijze. Als ze onder ons opgenomen wordt tot dat heil. Daar zijn we blij mee. En dat willen we prediken. En gaat daar nu eens mee naar huis. Dat we zeggen, de Heer woont in me. God woont in me door zijn geest. Ik wil vervuld worden met zijn geest. En dan zul je veel moeten loslaten. Veel nare gedachten. Veel dingen waar je misschien het grootste gelijk van de wereld hebt. Maar ze zitten hier dwars. Ze vormen een blokkade op de heilsweg. Laat ze dan toch maar los. Laat los en je zult losgelaten worden. Amen. We zullen danken, want er moet een groep weg. De ranken die gaan weg, want die moeten nog een hele middag vullen. En die zijn gebonden aan de tijd vanwege een boottocht. Vader in de hemel, wij willen nu van elkaar afscheid nemen, ook van de ranken, en ze een gezegende middag en avond toewensen. Met de bezoekers, met de vrienden, de jonge mensen uit Amersfoort. Hier, dat is een gemeente die ook ons nauw aan het hart ligt. Zegen ook die gemeente, en ook in het bijzonder haar voorganger, die zo zwaar beproefd is geworden. Hier, gedenk hem. Hier, en wees gij ook deze middag met de jeugd, opdat ze een gezegende en een gezellige dag verder hebben. Wij bidden voor hen, Heer, en wij bidden voor elkaar, opdat wij het leven in onszelf hebben, opdat wij vervuld worden tot alle volheid Gods. Het is mogelijk. Heer, dan kunnen we elkaar weer recht in de ogen kijken. Heer, dan willen wij al dat oude voorbij zien gaan en we willen zeggen het nieuwe is gekomen. En wij danken u, Heer, dat gij de belofte aan de gemeente hebt geschonken. En daar klemmen wij ons aan vast. Aan dit heil, aan die genade. Amen. Heer, wij dragen ook alle luisteraars van banden aan u op. Heer, dat is ook een gemeente apart. Zegen ze. We zijn met hen in de geest verbonden. En ondersteun hen. Heer, dat we in het streven naar hetzelfde doel dat wij beogen. Heer, wij zeggen het met de apostel niet dat ik het reeds bereikt heb. Niet dat ik het al reden volmaakt ben. Heer, maar wij jagen ernaar met ons ganse hart. Want wij kennen de mogelijkheden, Heer. Wij hebben iets gezien, Heer, van de krachten van het Rijk Gods. En dan zullen wij doorgaan, totdat wij het doel bereiken. In het volkomen herstel, Heer. Zodat alles wat zwak is, en alles wat gebonden is, en alles wat beschadigd is, zo hersteld, Heer, dat zij het Koninkrijk Gods daar niet door verliezen. De vrede en de gerechtigheid en de blijdschap. Heer, werk gij het allen in ons uit. En de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God, die alle verstand te boven gaat en ons helpen en redden wil. En de gemeenschap met de Heilige Geest die in ons woont. En die ons bewegen wil tot alle goed werk. En ons voert naar de volkomenheid. Hij zij met ons. Amen.